Welkom bij een nieuwe aflevering van de Anders Denken podcast van Paradigma. Vandaag gaan wij door op het thema inclusie en diversiteit. Vandaag heb ik ter gast Hamid Ibrahimi, adviseur banenafspraak bij Buitenlandse Zaken. Zeg je dat zo goed?
Ja, zeg je goed.
Nou, ik ga niet heel veel meer doen aan de introductie, die laat ik dan aan jou. Dus Hamid, welkom.
Dankjewel.
En zou jij je voor de luisteraar even willen voorstellen?
Zeker, Hamid Ibrahimi. Ik woon in Utrecht. Ik ben, wat je al zei, adviseur banenafspraak bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat doe ik ruim 3 jaar. Daarvoor heb ik dat bij Rijkswaterstaat gedaan. Dus in totaal eigenlijk 5 jaar ben ik, heb ik ervaring op dit werkgebied, zeg maar. Mm-hmm. Wat houdt het in? En enerzijds doe ik de werving en selectie van mensen met een arbeidsbeperking. Dat is in de breedste zin van het woord. Dus dat kan een visuele beperking zijn, in mijn geval dan auditief of motorisch. Of meest zit in het autistisch spectrum. Dus ik probeer dan gesprekken te voeren met kandidaten. Soms zit er ook een jobcoach bij. En dan probeer ik een match te maken, daar kunnen we het straks over hebben. En anderzijds geef ik de lijn, dus de organisatie, dus het zijn aan de afdelingshoofden, bij wie de kandidaat in dienst komen, gevraagd en ongevraagd advies van, goh, wat komt er bij kijken bij het in dienst nemen, maar vooral het in dienst houden van medewerkers met een arbeidsbeperking, omdat we naar duurzame plaatsing streven. En wat bedoel ik daar precies mee? Welke aanpassingen zijn er eventueel nodig? Wat niet meer rekening mee te houden? Is er een vaste werkplek nodig? Zijn er bepaalde hulpmiddelen nodig? Dat soort dingen geef ik mee aan ik noem het even afdelingshoofden, mm-hmm. De managers. Dat is misschien wel beter, denk ik. Zodat ze gewoon weten waar ze aan toe zijn en om het tot een succes te maken.
Hey, en banenafspraak, kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, er is een quote. We hebben een overheid en het bedrijfsleven hebben, ik doe het even uit mijn hoofd, tot 2025 125.000 banen creëren met een arbeidsbeperking. Mm-hmm. Dus we hebben een quote moeten vervullen. En wat we het heel belangrijk vinden, want te veel mensen zitten aan de kant. Staan aan de kant, moet ik zeggen. Dus, en het is vastgelegd. En dan moet je ook. Daarvoor heb je een doelgroepindicatie van het UWV. Waarin je staat opgenomen. En dat noemt men de banenafspraak.
Oké.
Okay. Kijk, er vallen ook een heleboel mensen buiten de boot. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar voor nu focus ik dan op degene die dan. Een doelgroepindicatie hebben van de UWV. Wat betekent het dan? Dat mensen dan een aantoonbare beperking hebben. Waardoor ze voorziening, recht op hebben op bepaalde voorzieningen. Waardoor het gewoon wat makkelijker is om voor een werkgever om kandidaat aan te nemen. Hè, vanwege subsidies, regelingen, et cetera.
Ja, nou, dus dat is altijd wel een sterke motivator voor bedrijven. Dat die regelingen en subsidies er zijn.
Ja, maar dat moet natuurlijk, ja. Alleen. Het is ook heel belangrijk omdat men intrinsiek gemotiveerd is.
Ja, precies.
Er is een hoop te winnen.
Hey, en kan jij, want jij hebt zelf een arbeidsbeperking.
Ja.
Jij bent blind geboren.
Mm-hmm.
Kan jij jouw eigen verhaal eens kort vertellen? Als het gaat over jouw afstand tot de banenmarkt.
Nou ja, het is wel grappig. In die zin, er is wel hoop veranderd. Mm-hmm. Ik zal misschien vertellen hoe beetje mijn loopbaan tot nu toe. Dat is misschien wel. Dat illustreert van hoe ik het heb gedaan. Ik heb de basisschool en de middelbare school heb ik op Bartimeus gedaan in mm-hmm. Zeist. Ik weet niet of je dat kent.
Nee.
School voor blinden en slechtzienden. Mm-hmm. Daar heb ik braille geleerd. Later hebben we computers gekregen. Dus ik doe alles met spraak en met braille.
Mm-hmm.
Zo kan ik dus boeken lezen. Die worden dan omgezet, digitaal. E-mails kan ik lezen, cv's in dit geval, et cetera, et cetera.
Mm-hmm.
Toen heb ik mbo gedaan. internationale handel, groothandel, ook in Utrecht. En toen heb ik de Hogeschool van Amsterdam, heb ik International Business Languages gestudeerd, waarbij ik ook een jaar in Dortmund heb gestudeerd. Nou ja, dat ging op zich best wel goed. Ja, aanpassing uit. Je krijgt meer tijd. Je hebt meer tijd nodig om tentamens te maken. Nou, wat ik al zei, alles wordt omgezet. Digitaal. Je moet wel routes leren. Naar je werk of naar je school. Nou ja, klasgenoten of collega's neem je op sleeptouw. Dus zo heb ik het een beetje gedaan. Maar kijk, ik kijk altijd naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. Dus ik probeer altijd een oplossing te denken, mee te denken.
Maar dat is jouw eigen basishouding.
Ja, het moet van twee kanten komen, zeg ik altijd. Je kan niet verwachten dat je achterover zit en denkt, nou,
Het komt vanzelf
en ze doen het maar voor je. Nee, je moet wel zelf, je bent wel zelf in de lead.
Ja.
Natuurlijk, hulp heb je nodig. Maar ik vind wel dat je het zelf moet organiseren en dat je zoveel mogelijk zelf moet kunnen.
Hoe ga jij te werk als adviseur?
Het is wel leuk. Op Werk voor Nederland hebben we een aantal vacatures geplaatst. Brede profielen, op basis van jobcrafting. Kan ik straks ook wat over vertellen.
Ja.
Daarop reageren kandidaten met een doelgroepindicatie. Die komen bij mij binnen in het systeem. Krijg ik ook ondersteuning bij. Die doe ik een telefonische intake. Ik bekijk het cv. Telefonische intake. Nou, en dan kan ik meteen het jobcrafting meenemen. Het komt erop neer dat je dus, je draait het om. Dus normaal gesproken heb je een functie. En dan waarop, ik noem maar wat, 20 sollicitanten reageren en de beste kies je. Of de beste twee, hè?
Ja.
Zo. Maar nu draai je het andersom. Als je kijkt naar een kandidaat, ik noem maar wat, hè? Ik heb een kandidaat bijvoorbeeld gesproken vanochtend. Die heeft een financieel administratieve achtergrond. Die is handig in Excel. Die vindt het leuk om grootboekrekeningen te doen, in te voeren, te controleren. Nou, dan ga je kijken van, dan past dat soort werk past er dan. Nou, dan ga je in gesprek met een HR-adviseur en met de afdeling. En op die manier creëer je een functie op basis van het gesprek dat je hebt gevoerd. En en zijn kwaliteiten en talenten en wat er in het cv staat. Dus waarom doen we dat zo? Omdat het maatwerk is. Mensen hebben een urenbeperking, dus ze kunnen vanwege hun energie niet fulltime werken. Iemand anders heeft weer bepaalde hulpmiddelen nodig. Of ze hebben een opleiding niet af kunnen maken om allerlei redenen. En op die manier kijken we dus vooral naar wat er wel kan, in plaats van wat er niet kan. Dat is een intake, doe ik dan. Telefonische intake. Nou, en dan denk ik, oké, bij die en die afdeling. Nou, en dan stuur ik het cv met een korte beschrijving. Ik heb die en die gesproken. Die en die achtergrond. Vindt die en die en die leuk. Zie jullie mogelijkheden? Nou, en als er dan mogelijkheden zijn, dan wordt er gekeken naar een soort van takenpakket, hè, globaal. Ga ik in gesprek met een vacaturehouder, noem ik het maar even. En de kandidaat zelf. Nou, en op die manier probeer je een match te maken. En als die match er is, dan wordt die aangenomen.
Dat is dus het jobcrafting, zoals je het omschrijft.
Ja.
Maar betekent dat dan ook dat een vacature een compleet andere inhoud gaat krijgen?
Nou, je hebt ook wel bepaalde richtingen.
Ja, precies.
We hebben bijvoorbeeld vijf richtingen. Beleidsmedewerker, beleidsadviseur, medewerker verwerken behandelen, managementondersteuner en adviseur bedrijfsvoering. Dat is meer in de uitvoering, zeg maar, hè? Meer advies. Dus het zijn brede profielen, want je moet ook wel een richting hebben.
Ja. Het is altijd een overleg met de desbetreffende afdeling.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar je moet het zien als studierichtingen die er zijn. Zo moet je een beetje zien.
Ja. Hey, maar als ik jou goed beluister, dan is het binnen het Rijk, zijn jullie wel redelijk ver in die banenafspraak.
Ja, nou, de ene is natuurlijk verder. Het ene ministerie is verder dan het andere ministerie. In het begin bungelden wij onderaan. Voor mijn komst. Ik wil niet zeggen dat het aan mij komt dat het nu goed gaat, maar...
Je mag jezelf best een compliment.
Kijk, ik doe het werk fulltime. Dat was het toen niet.
Ja.
En door die, met name door de nieuwe aanpak, dus dat jobcrafting verhaal, gaat het stukken beter.
En als je kijkt naar En hoe ver je daar iets van kunt vinden, Hamid? Hoe vind je dat BV Nederland het verder doet als het gaat over het thema inclusie en diversiteit? Het, ja. het is een populair en wel veel besproken onderwerp. Ja. Hoe vind je dat we het doen in Nederland?
Nou ja, hoe vind je dat we het doen? Nee, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Anders ga ik dingen roepen die niet kloppen of niet. Dus dat moet ik wel voorzichtig.
Daar wil ik voorkomen.
Ja, dus ik weet het niet. Ik weet niet waar het aan. Ik wil er gewoon niet zoveel over zeggen. Anders kan ik misschien dingen verkeerd zeggen. Nou,
ik denk niet dat je snel iets verkeerd zegt. Als het gaat over het thema diversiteit en inclusie, voor de organisatie waar ik voor werk, is het een onderwerp. Ja. Zijn wij er bewust, slechts onbewust mee bezig? Maar ja. Ik durf wel stellig te zeggen dat wij niemand hebben met een arbeidsbeperking. Bijvoorbeeld als het gaat over een visuele beperking, zoals jij zelf.
Ja.
Ik denk dat het geen onwelwillendheid is bij ons.
Nee, maar het is mensen moeten bewust zijn. Er moeten trainingen worden gevolgd.
Precies, er wordt meer gevraagd.
Wat wil ik nog meer zeggen? Misschien toch meer een stukje bewustwording. Sowieso moet je het integreren. Er zijn ook organisaties bij wie het alleen bij de HR... Ja, er is allebei voor te zeggen. Bij ons is het binnen HR, zeg maar, onderdeel. Er zijn ook andere organisaties waarbij het in de lijn is geïntegreerd.
Ja. Ja.
Ik weet het niet. Ik vind het heel lastig om daar wat van te zeggen.
Nou ja, je bent ook niet werkzaam in de hele BV van Nederland uiteraard. Dus je zit
buitenlandse
zaken. Maar dan even terug naar buitenlandse zaken, Hamid. Jij voorziet directies van gevraagd en ongevraagd advies.
Ja.
Ik heb het idee dat binnen jouw organisatie, dat het wel leeft, hè? En dat je daar echt ook
beter,
de positie hebt verworven inmiddels. Beter in ieder geval.
Ja.
Hoe ga jij te werk als het gaat over een stukje ongevraagd advies? Of wat zijn de vooroordelen? Of...
Ja, je probeert toch, ik zeg altijd heel veel koffie drinken. BZ is echt een netwerkorganisatie, dat merk ik wel. Nou, gelukkig vind ik dat ook heel leuk is dat wel een van mijn sterke punten. Daarom was het ook heel moeilijk om in corona te beginnen, want dan kon je gewoon heel weinig.
Ja, kon je weinig netwerken.
Kon je heel weinig netwerken. Ja. Dat was echt... Maar het is gelukkig nu anders. Dus het is heel veel... we zijn ook bezig met een soort van handleiding. Ik kan niet inhoudelijk altijd... Maar waarbij we dus gewoon de lijn gewoon informeren en overtuigen. Waar moet je aan denken? Een tijdje terug in juni heb ik de training jobcrafting georganiseerd, zeg maar. Dus onze HR-adviseurs volgden de training. Die werd gegeven door Binnenlandse Zaken. Waarbij men gewoon wat handvaten heeft meegekregen van, goh, waar moet men op letten? Want zij, de HR-adviseurs, zijn de eerste aanspreekpunt voor de lijn.
Ja.
En het zou natuurlijk mooi zijn als de lijn ook, de afdelingshoofden, managers noem ik het even, die training volgen. Het is heel erg, en ook mond op mond, zeg maar. Er zijn een aantal succesvolle kandidaten geplaatst.
Dat is de beste reclame die je kunt hebben.
Ja, manager op manager is altijd anders dan snap je? Dus dan, die zegt, ik heb goede ervaringen met die en die. En je moet daar en daar op letten. Vaak intrinsiek gemotiveerd. Willen echt hun best doen. Schijnt ook, maar uit onderzoek, dat ook dan aantal ziekmeldingen omlaag. Dus op die manier. Dus je moet ook proberen, enerzijds het intrinsieke. Maar ook het extrinsieke, zeg maar. Het gevolg van.
Ja.
Met iemand in het team met een arbeidsbeperking in dit geval. Ja. En ook... en we hebben ook een quotum te vervullen. Dus we moeten. Alleen, dat wil ik echt niet. Dat wil ik pas gebruiken als. Als alle zachte tussen aanhalingstekens. Hoe zeg je dat? Redenen? Hoe moet ik het noemen? Ik snap wat ik bedoel.
Ik snap wat je bedoelt.
Ik wil het liever niet inzetten. Alleen als het echt niet anders kan.
Ja.
Ja.
Dus precies, je wil pas over een quotum gaan praten op het moment dat het.
Ja, want anders is het zo dwingend, hè?
Ja, precies.
En dan, ik moet niks, krijg je dan toch, leuk en aardig, maar snap je? Dus ik probeer het altijd, soms gebruik ik het ook wel, hoor. Als heel veel directies wel meedoen en andere weer niet.
Mm. Dan wijs je ze op die manier op hun verantwoordelijkheid.
Precies, dan wijs je ze wel op hun verantwoordelijkheid. Ja. Dus het kan wel werken bij sommige, het kan wel werken bij sommige managers.
Ja.
Maar ik doe dat liever niet.
Hey, en tot slot, Hamid, wat zou jij de doelgroep die jij bedient een advies willen meegeven?
De kandidaten
die misschien twijfelen en toch een te grote stap vinden om in die reguliere arbeidsmarkt te stappen.
Ik wil twee dingen meegeven.
Ja.
Kijk wat er wel kan in plaats van wat er niet kan.
Mm-hmm.
Het geldt eigenlijk voor de kandidaten, maar dat is met name ook voor werkgevers is dat heel belangrijk. En het laatste dat ik mee wil geven is, volgens mij hebben we het ook in het interview gezegd, it takes two to tango. Dus dat komt echt van twee kanten. Jij hebt als kandidaat of medewerker met een arbeidsbeperking, afhankelijk of je in dienst bent of niet, heb je ook een verantwoordelijkheid. Nou ja, het voorbeeld wat ik gaf, dat ik de route ging leren. Dus,
ja, precies.
Nou ja, dat, een organisatie moet die ondersteuning bieden en moet ook die randvoorwaarden ook creëren. Maar als kandidaat of medewerker met een arbeidsbeperking heb je er ook een heel groot aandeel in om daar om mee te denken en oplossingen te denken.
Ja, en niet in beperkingen.
En niet denken van, het gebeurt toch allemaal wel. En waarom doen ze niks van mij en die slachtofferrol? Nee, dat is echt wat ik wel mee wil geven.
Mooi. Hey, Hamid, hartelijk dank voor jouw komst.
Graag gedaan.
En ik wens jou heel veel succes. Dankjewel.
Dankjewel.